Voor ik met deze preek begin, wou ik jullie even iets vertellen over de lezing die we hebben gehad van Christenen voor Israël afgelopen zaterdag, een week geleden. Daar sprak Ganania Naftali, een Israëliër, die was door Christenen voor Israël was die uitgenodigd. Christenen voor Israël doet dat dan veel vaker en dan huren ze 3 zalen in het land verspreid, zodat zoveel mogelijk mensen daar dan naartoe kunnen gaan. En dat hadden ze nu ook gedaan. Maar toen verscheen er een artikel in de krant dat de extremistische Israëlische Ganania spreken zou. En Christenen voor Israël werd geconfronteerd met het feit dat die 3 gebouwen, de beheerders daarvan zeiden van wij willen hem niet. Zo zeiden ze dat dan natuurlijk niet. De argumenten waren een beetje vaag, maar in ieder geval, het werd gecanceld. Er was een theater, er was een school en er was een kerk. En dan denk je van, in Nederland mogen wij onze mening niet meer vrijuit geven. Nou, die Ganania, die is 28 jaar, dat is een Jood, maar ook christen. En hij moest dienen in het leger. Daar heeft hij 2 jaar gediend en toen hij daar uitkwam, toen stond hij versteld van de leugens die hij op sociale media tegenkwam over het leger, over Israël. En hij dacht, dat maakte hem echt boos. En hij dacht van, daar moet ik iets aan doen. Dus toen is hij een soort tegenoffensief op die sociale media begonnen. Hij is een influencer, noemen ze dat dan geloof ik tegenwoordig. En dat lukte hem goed, want hij had binnen de kortste keren 100.000 volgers. Maar toen dacht hij van, ik moet Netanyahu ook eens een keer interviewen. Nou, daar kom je niet zomaar, maar het lukte hem wel. En toen had hij dus een gesprek met Netanyahu. En toen zei hij van, vertelde hij dus wat hij deed. En toen zei Netanyahu, ga daarmee door. Ja, zegt hij, maar van wat moet ik dan schrijven? De waarheid, zei Netanyahu, en niks anders. Nou, dat vond ik heel erg mooi om dat te horen. En dat ze niets anders willen dan de waarheid naar buiten brengen. En nou zit hij in een team van een aantal mensen die voor Netanyahu dat werk doet. Nou, zo kwam hij dus ook naar Nederland voor Christenen voor Israël. En hij vertelde ons, ik plukte maar een paar dingetjes uit hoor, maar van Hamas. Hij zegt van, die willen geen vrede. Want het gaat hem niet om land, het gaat hem niet om de bevolking, maar zij kunnen niet leven met een Joods volk. Dat Joodse volk moet weg. Wij moeten weg. Het gaat niet om het land, het gaat om de mensen. Het is dus een geestelijke oorlog. Kijk, en dan zie je weer dat een christen dat ziet, omdat hij weet vanuit het Gods woord dat dat zo is. En dat is ook mooi dat dat soort mensen bij Netanyahu een team vormen. Want dan kunnen ze inderdaad de waarheid op de juiste wijze vertellen. Hij zei ook nog van, let op, in Nigeria zijn in 2023... 8000 christenen afgeslacht door islamitische groeperingen en dergelijke. En in Soedan en Jemen gebeurt hetzelfde. Christenen wachten hetzelfde lot als wij, Joden. Je kunt daar niet mee onderhandelen, je kunt daar niet mee schipperen. En zei hij ook nog, staan voor Israël is geen eenvoudige taak, maar het moet wel gebeuren, je kunt niet wegkijken. Nou, toen was er nog wat mogelijkheid om hem vragen te stellen. En toen was er 1 vraag bij van iemand die zei van, ja, wat moeten wij dan zeggen als mensen tegen Israël zijn en pro-Palestina, pro-Palestijnen? Wat moeten we zeggen? Nou, zegt hij van, je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn, dus zeg iets positiefs. Zeg, maar het land, dat is wel het land waar het christendom is ontstaan. Of zeg, het land is wel heel erg mooi, want ze onthouden vaak 1 zinnetje. En als dat positief is, is dat goed. Nou, dat waren zo even een paar dingetjes die ik jullie wilde vertellen. Kijk eens op de website van Christenen voor Israël, want daar staat van allerlei dingen over in. Daar kun je ook een interview met hem vinden. En wij hebben geen extremistische dingen van hem gehoord, echt niet. Gaan we naar de preek. Daarvoor, ik heb het boeken gelezen van Amir Tsarfati. Sommigen zegt dat misschien wat. Dat is ook een Messias beleidende Jood. En ik kwam in 1 van die boeken kwam ik tegen een mooi stukje dat ik denk van nou, daar kan ik een preek over maken. Dat moet ik doen. Dat is goed om jullie dat ook te vertellen. En dat heb ik dus gedaan. En dat zie je hier al. Thema is: welk geluid breng jij voort? Het boek dat hij trouwens achterin gelegd. Dus als je dat na de dienst nog even wilt bekijken, dan kan dat. In 2010 zaten Jannie en ik en Trace en Elzo en Wilna en John in Jeruzalem op een terrasje. Onze lunch te eten samen met nog een andere groep waar we bij hoorden. En daar zaten ook wat van die toeristische winkeltjes allemaal, die shopjes. En daar lag ook zo'n gekrulde ramshoorn, een shofar. En dat was leuk om te zien, want er komen allerlei toeristen en die zitten aan te snuffelen en te kijken. Dat doen wij natuurlijk ook, maar goed. En dan wordt er zo'n ramshoorn gepakt en dan wordt erop geblazen en dan komt er geen geluid uit. Of als er wel geluid uit komt, dan is een grootse kat daar jaloers op. Maar uiteindelijk heeft John wel een shofar gekocht. En die kon er ook nog aardig geluid uit krijgen. Je zult hem nog wel hebben. Ja. Goed, nou, over die ga ik het niet hebben. Ik ga het hebben over wel over een wat een bazuin genoemd wordt, een trompet. En dat zie je meer op het plaatje wat hierboven staat. Dat is een heel eenvoudig recht instrument. Dus niet zo'n muziekinstrument met van die krullen en ventielen en dat soort zaken waar je allerlei tonen mee kunt uitvissen. Dat wil niet met dit instrument. Toen het volk Israël in de Sinaï-woestijn was, dus op die reis waar we ook van gezongen hebben in het lied van de kinderen, waren ze op reis en bij de Sinaï aangekomen kregen ze de wet van God door Mozes. En toen daarna wilden ze weer verder trekken. Maar ja, dat is een hele organisatie om vanuit zo'n legerkamp dan weer alles op te pakken en te stellen en dat in goede volgorde te laten gaan. En toen gaf God Mozes deze opdracht. En die gaan we lezen, want daar gaat het om. Uit Numeri 10. De Heer zei tegen Mozes: maak van gedreven zilver 2 trompetten om de gemeenschap bijeen te roepen en om het sein tot opbreken van het legerkamp te geven. Wordt er op beide trompetten geblazen, dan moet de hele gemeenschap zich bij je verzamelen, bij de ingang van de ontmoetingstent. Als op 1 ervan geblazen wordt, moeten de leiders van Israël, de aanvoerders van de legereenheden, zich bij je verzamelen. Wordt er een luid signaal geblazen, dan breken de afdelingen op die aan de oostkant gelegerd zijn. Dan breken de afdelingen op die aan de oostkant gelegerd zijn. Maar nou moet ik verder zijn, hè? Zo, hier. Op een tweede luid signaal breken de afdelingen op die aan de zuidkant gelegerd zijn. Telkens als het kamp moet worden opgebroken, moet er een luid signaal gegeven worden. Voor het bijeenroepen van de gemeenschap gebeurt dat niet. Dan wordt er geen luid signaal geblazen, maar een gewone trompetstoot gegeven. Het blazen op de trompetten is de taak van Aarons nakomelingen, de priesters. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor alle komende generaties. Als jullie in je eigen land door vijanden worden belaagd en ten strijde trekken, blaas dan een alarmsignaal om de Heer, jullie God, aan jullie te herinneren. Dan zul je van je vijanden worden verlost. Ook als jullie feest vieren, op de hoogtijdagen en bij nieuwe maan, en brandoffers en vredeoffers brengen, moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de Heer, jullie God. Nou, dit is dus een heel beperkt instrument. Je kunt er dus lang op blazen, kort op blazen. Dat kun je dus doen. Daar kun je variatie in maken. Misschien kun je er ook wel 1 of 2, 3 tonen uithalen. Maar meer niet. Je kunt aaneengesloten blazen. Je kunt met 2 trompetten blazen. Je kunt met 1 trompet blazen. Dus er zijn verschillende variaties. Je kunt natuurlijk daarin variëren. Nou, de preek die gaat aan de hand van 3 punten. En die punten die zijn: een voorafbeelding of type, dat is punt 1. 2 is trompetten en 3 is details. Dus voorafbeelding, type, trompetten en details. En we beginnen direct met de voorafbeelding. In het Oude Testament gebeuren dingen of staan dingen of zijn voorwerpen of mensen die een voorafbeelding, een voorafschaduwing zijn van dingen die later gebeuren, van iets groters, van iets mooiers. Dat kunnen dus voorwerpen zijn. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de toonbroden in de tabernakel. De tabernakel zelf, de kleuren daarin. Elzo heeft daar al eens een hele preek over gehouden. Al die dingen die verwijzen naar Jezus. He, de toonbroden. Jezus zegt dan, ik ben het brood des levens. Zo kunnen voorwerpen dus een voorafschaduwing zijn. Feesten, Pascha, wijst naar Pasen. Maar ook het feest van de eerstelingen wijst naar de opstanding van de eersteling Jezus. En als derde, mensen. Jozef bijvoorbeeld was een voorafschaduwing van Jezus. He, zijn hele leven, hij werd in de put gegooid, hij kwam in de gevangenis terecht. Maar uiteindelijk werd hij koning en redde hij zijn familie, zijn volk. En eigenlijk de hele toenmalige wereld. Dus een voorafschaduwing vanuit het Oude Testament. En daar gaat dit dus ook over. Als we Maleachi lezen, een klein stukje. Daar staat, voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. Deze tekst geeft aan dat Elia moet komen. Dus die was al geweest, maar die moest terugkomen. Dus het volk Israël, die was in verwachting dat Elia terug zou komen. En dan staat er in Matteüs een gesprekje tussen de discipelen en Jezus. De leerlingen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit, Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Wat hier gebeurd is, is dat die godsdienstleraars niet gezien hebben, niet in de gaten hebben gehad, dat die profetie van Maleachi een voorafbeelding was, zeg maar, een voorafschaduwing. Elia was een voorafbeelding van Johannes de Doper. En dat hebben ze niet gezien. Ze hebben gedacht, hij komt letterlijk. En Jezus zegt dus dat dat niet zo is. Nou, ook zo'n voorafbeelding. Die twee trompetten waar wij het over gaan hebben, dat is dus ook een voorafbeelding. Maar als dat een voorafbeelding is, dan moeten de doelen waar die trompetten voor zijn gemaakt ook een voorafbeelding van iets zijn. Laten we eens kijken naar de doelen van de trompetten. Allereerst kun je daar de aandacht van de mensen mee trekken. Je kunt het volk ermee bijeenroepen. Je kunt de komst van een hoogwaardigheidsbekleder, van een koning of een vorst, kun je daarmee aankondigen. En je kunt het volk leiden in de strijd. Of op de reis, zoals bij Israël het geval was. We gaan eens kijken naar die verschillende doelen. Elk doel moet dus gelinkt kunnen worden aan een toekomstige gebeurtenis. Als we in Thessalonicenzen lezen, dan staat daar, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden, die Christus toebehoren, opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Dit is dus de opname van de gemeente. Dus Jezus die komt naar beneden, maar niet helemaal naar de aarde en wij gaan hem tegemoet. Het volk wordt dus bijeengeroepen en gaan hem tegemoet. Een andere tekst uit Matteüs, daar lezen we dit. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Dit is dus de wederkomst van Jezus echt naar de aarde. Hier wordt dus de koning aangekondigd met bazuingeschal. Maar hoe zit het nu met die twee andere aspecten die ik genoemd heb? Het aandacht trekken van het volk en het leiden van het volk in de strijd of op de reis. Nou, dan gaan we naar het onderwerp trompetten, punt 2. God heeft twee trompetten. Het eerste trompet is Israël. Dat lezen we in Jesaja. Daar staat, mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer. Mijn dienaar die ik uitgekozen heb, opdat jullie me zouden kennen en vertrouwen. En zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd en na mij zal er geen zijn. Is het niet goed? Oh. Nou, moet ik nog een keer lezen? Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer. Mijn dienaar die ik uitgekozen heb, opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen. En zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd en na mij zal er geen zijn. Nou, duidelijk opdracht dat Israël getuige moet zijn van God. En dat kwam doordat God Israël uitverkozen heeft, gekozen heeft. En dat deed hij niet omdat het nou zo'n geweldig volk was. En omdat ze altijd gehoorzaam waren. En omdat ze nou zo goed waren. Nee, absoluut niet. Het was geen elite volk. Het was Gods keus. Maar die keus heeft hij niet gemaakt met het oog op het volk alleen. Het ging hem ook om de volken van de wereld. Met het oog op de volken van de wereld. Daarom heeft hij Israël gekozen. Daar hebben we het al een keer over gehad. In Genesis 12 vers 1 en 3 staat, Abraham die wordt gezegend en in hem worden alle volken op de wereld gezegend. En we zijn gezegend, want onze Messias was een Jood, kwam uit Israël. Jezus kwam uit Israël. Hij stierf in Jeruzalem. Hij stond op in Jeruzalem. Als je het christelijk geloof onderzoekt, moet je alles zoeken in Israël. Gods woord hebben wij van de Joden gekregen. Die hebben het allemaal opgeschreven. Hun geschiedenisboeken, de poëtische boeken, de boeken met waarschuwingen van de profeten, de praktische waarheden zoals in Spreuken. Noem het maar op. Het Oude Testament komt van de Joden. Maar Israël faalde. Dan heeft God een tweede trompet. En dat is de gemeente. Handelingen. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Ook hier oproep tot getuigen. Er zijn maar twee groepen mensen die tot getuigen van God zijn geroepen, en dat is Israël en de gemeente. Dat zijn Gods twee trompetten. Wij moeten getuigen zijn voor de hele wereld van de waarheid en de verlossing door Jezus Christus. Het getuigenis van Israël, dat was vrij passief. Zij moesten er gewoon zijn. En in het zijn van Israël kon de wereld zien van dat God er was en hoe die met zijn volk omging. De gemeente die heeft een andere opdracht. Die zou je kunnen samenvatten door het woordje gaan. Wij moeten niet zijn, wij moeten gaan. Wij moeten de hele wereld overgaan om het goede nieuws van Jezus te verkondigen. Dus zijn en gaan. En die opdracht die hebben we echt expliciet meegekregen. Dat noemen we dan ook vaak de grote opdracht. Matthäus, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ja, Gods karakter door Israël en door de gemeente, hij komt. Maak het in orde met hem. Dat waren de trompetten, dan gaan we naar de details. Eerst, God Mozes moest van God 2 trompetten maken. Niet 1, niet 3, ook geen 20, 2. Het getal 2 is in de Bijbel een getal van eenheid. Denk aan de Bijbel zelf. Oude Testament, niet Nieuwe Testament, 1 woord van God. De wet van God, regels voor de omgang van God en mensen en regels voor de omgang van mens en mens. Samen 1 wet. 2 tafelen, 1 wet. En ook bij de schepping maakte God alles in tweeën. 2 zebra's, 2 olifanten, 2 katten, 2 muizen. Alleen Adam was alleen. Maar toen zag God dat dat niet goed was. De Heer God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. En toen heeft hij, na een dutje van Adam en een rib minder, Eva gevormd. Een tegenover. Eén waar hij mee kon leven. Maar Gods plan gaat verder. Want die 2, die zullen ook weer 1 zijn. Want een eindje verder staat er in Genesis. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht zich aan zijn vrouw. En zij zullen 1 lichaam zijn. Dus uiteindelijk is het doel dat die 2 1 worden. En dat zal ook zo gebeuren. Ook die 2 trompetten, Israël en de gemeente, zullen uiteindelijk 1 worden. Maar dan moeten we toch wel wachten tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want ook in het 1000-jarig vrederijk is er nog een taak voor Israël en een taak voor de gemeente. Tweede punt. De trompetten zijn van zilver. Nou, prachtig materiaal, edelmetaal, maar ze zijn niet van goud. Waarom zijn ze niet van goud? Goud staat voor volmaaktheid. Alles wat in de tabernakel en wat in de tempel gemaakt moest worden, moest met goud overtrokken worden, moest van goud zijn. Maar de trompetten moeten van zilver zijn, want die zijn niet volmaakt. Israël is niet volmaakt. De gemeente is niet volmaakt. En dat is een groot struikelblok voor de Joden. Want die hebben een godsdienst waarin zij de wet moeten onderhouden tot in de kleinste detail. En om God te dienen, willen ze dat zo doen. Maar dat betekent wel dat je zelf enorm je best moet doen. En vergeving kun je alleen maar krijgen uit genade. Door dat het je geschonken wordt. Dat kun je niet verdienen. Vergeving kun je niet verdienen. En dat is een grote moeilijkheid voor Joden om tot het christendom te komen. Om Jezus te erkennen. Maar in Handelingen staat wel dat dat de enige mogelijkheid is. Door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt. Goed, zilver en niet goud. Het derde detail is het bondstuk. Stel, we hebben hier een mooie trompet en die leggen we op tafel en die zegt van, nou, geef maar geluid. Dat doet hij dus niet. Zo werkt dat niet. Je moet dat ding pakken en je moet erop blazen. Wist je niet, hè, Henriette? Nee, je moet erop blazen, want anders komt er gewoon geen geluid uit. Dus, en zo is het dus ook met de trompetten Israël en met de gemeente. Er moet op geblazen worden door de Heilige Geest, door Gods Geest. Anders kunnen wij geen geluid voortbrengen. De Heilige Geest geeft ons ook leven. Het heeft Israël leven gegeven, want als de Heilige Geest er niet was geweest, dan was dit volk na 2000 jaar verstrooiing, was dat er nooit weer zo teruggekomen als het nu teruggekomen is. Dat had niet gekund. De Heilige Geest heeft hen bewaard. De kracht van de Heilige Geest. En ook de vervolgde christen. Die ervaren de kracht van de Heilige Geest. Want anders kunnen ze het niet volhouden. Goed, dat waren de details. En dan gaan we nu naar de toepassing. De gemeente klinkt. De trompet van de gemeente klinkt sinds Pinksteren, hè? Want toen is de gemeente ontstaan. En de trompet van Israël, die klonk, ja, tot het jaar 70. Toen werden ze verstrooid, de tempel werd vernield en de Jeruzalem werd afgebroken. Er was niets meer en de Joden werden verstrooid. Maar voor die tijd was al de religie van de Joden was eigenlijk al dood. Want toen Jezus, want dat was ook het verwijt van Jezus steeds, van die fariseeën en die sadduceeën, die waren altijd bezig met de wet en met het woord van God, maar de geest van de wet, die waren ze kwijt. He, ze dachten niet aan de wees en de weduwe. Dus dat was eigenlijk al, dat geloof was eigenlijk al een doodgeloof. Daarom heeft, en dat hadden we met de laatste Bijbelstudie, vertelde Joke dat ook zo mooi, Jezus die koos discipelen uit Galilea. Mannen die misschien niet die wet helemaal precies 100% onderhielden, maar die wel een hart hadden voor God. En die uitzagen naar de Messias en die hem zochten en die hem wilden dienen. Die mannen zocht hij. En die vond hij niet in Jeruzalem. Maar goed, in ieder geval na 70 heeft die trompet van Israël niet meer geklonken. Maar nu, sinds 1948, is Israël er weer. En die trompet klinkt weer, misschien onvolmaakt, maar dat is onze trompet ook, van de gemeente. Maar voor het eerst klinken ze dus samen. En dat is heel uniek. We moeten ons echt realiseren dat we in een heel bijzondere tijd leven, wat dat betreft. Als je Ezechiël leest, 36, 37, daar vertelt God allemaal wat hij gaat doen met het volk Israël en met land Israël en zo. Dat komt allemaal weer goed. Die doodsbeenderen die staat daar ook in vermeld en dat worden weer levende mensen. Maar elke keer staat er een sleutelzinnetje tussen. En dat sleutelzinnetje is, dan zullen zij beseffen dat ik de Heere ben. En dat gaat over Israël en dat gaat over de volken. Zij zullen beseffen dat ik de Heere ben. Dat besef gaat leven. Ja, het thema van de preek was, wat voor geluid breng jij voort? Paulus die zegt, en als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Ja, niemand dus, als het niet goed is.
Wat staat er?
Oh, ja, die ben ik vergeten. Nou, dat bleek dus uit dat wij ook de Heilige Geest nodig hadden. Dus dan gaan we naar de volgende. Als deze goed is, is deze.
Nog niet?
Ja. En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Ja, als je niet duidelijk bent, dan wordt het niks met die strijd. En de vraag is dus, als mensen ons horen, wat horen ze dan? Het lied van de Heere of wereldse herrie? Hoe moeten we dat dan doen? Ja, we kunnen niet anders doen dan gewoon elke dag lezen in de Bijbel, Gods aangezicht zoeken, bidden en ons laten vullen met de Heilige Geest. Want dat is de enige wijze waarop wij een duidelijk antwoord kunnen geven aan mensen. En waarop wij misschien ook niet door te spreken, maar door gewoon ons doen en laten de mensen om ons heen kunnen laten zien wie God is. Want daartoe zijn wij geroepen. Zullen we samen bidden? Trouwe God en Vader in de hemel, het is niet zo eenvoudig. Heere, de taak die u ons geeft om een trompet te zijn samen in deze wereld, om te laten zien wie u bent, om mensen te roepen en te zeggen van het is nog niet te laat, maar zo lang duurt het niet meer. Heere, wilt u ons daarbij helpen met uw geest? Wilt u ons daarmee vullen in onze gewone dagelijkse omgang met mensen? Wilt u ons dan helpen om te laten zien wie u bent? Want Heer, daartoe heeft u ons geroepen. En zonder uw geest kunnen we dat niet. Daarom blaast u op ons. Dank u wel, Heer. Amen. Guido.